onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip van de doctrineregel deze avond is de prediking van het evangelie. De evangelieprediking. We zingen daarom eerst uit Psalm 40, het vijfde vers. Uw heilleer, dat is het evangelie. Word er mij al omverbreid, bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, het vijfde vers. Vanavond mogen wij het christelijk geloof belijden. In antwoord daarop zingen we dan van Psalm 9, het tiende vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, wijl ge nooit liet zuchten, en die gelovig tot u vluchtte. Psalm 9, vers 10. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht nu biddend zoeken. Heere, die in de hemelen zijt, barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goedertierenheid, die uw Zoon hebt gegeven tot een borg en een middelaar. O Zoon, die u zelf hebt gegeven om borg en middelaar te zijn, maar Heere, nog meer doet u. U voltooit uw werk en raad, want u geeft ook de prediking van dat evangelie. Het aanbod van die genade, de verzoening die er is in hem die geleden heeft, die gekruisigd, gestorven, begraven is en die is nedergedaald ter hel. En Heere, nog meer doet u, want gij brengt zelf zondaren tot uw Zoon. U leert en werkt het zelf, dat zondaren gelovig tot hem vluchten. Gij zijt, Heere, de God van zaligheid, van volkomen zaligheid. En we bidden u daarom, wees als die God vanavond in ons midden. Maakt u zalig, Heere, door de dwaasheid der prediking. Zoals u dat al de eeuwen door gedaan hebt, wilt u het ook vanavond doen. Dat in deze dienst, Heere, dat in de prediking van het evangelie, die worsteling met ons plaatsvindt, die worsteling om het behoud van onze zielen gebeurt, dat wij het daarin verliezen en dat u het wint, dat u inwint, overwint en ons allen doet komen, doet vluchten tot de Heere Jezus Christus. Heere, schenkt u dat, werkt u dat aan allen die geloven, dat het geloof geen stilstaand water zal zijn, niet een gestold, bevroren iets, maar dat geloof een dagelijkse vluchten mag zijn, een dagelijkse oefening, een dagelijks komen, een dagelijks zich toevertrouwen, steeds dieper. Heere, maar doet u het ook door hen die nog niet geloven. En u weet wie dat zijn. We weten het zelf misschien niet eens van onszelf, want we kunnen ons ook nog bedriegen. Maar door hen die niet geloven, tot geloof te brengen. Het zij dat we hongerig en dorstig zijn, het zij dat we ongeïnteresseerd zijn, ten diepste onverschillig zijn. Het zij door ons gevoel er heel dichtbij zijn. Het zij door ons gevoel er mijlen ver vanaf staan. Maar Heer, hoe het ook zij, we bidden om uw werk dat zalig maakt vanavond. We bidden u, Heer, vanavond ook in het bijzonder, voor alle dienaren van uw woord, dat de prediking van uw evangelie helder mag gebeuren, zuiver mag gebeuren. Omdat het zulke ontzaglijke consequenties zou hebben, als uw evangelie niet zuiver wordt gepreekt. En daarom bidden, Heer, geeft u zuiverheid, bijbelgetrouwheid, in de prediking van wet en evangelie. Maar Heer, zegen ons ook in het horen, dat we daar eerlijk naar horen. Dat we ons niet vergissen in het horen. Vergissen kan vervelend zijn, vergissen kan erg zijn. Maar als we ons alhorend in deze dingen vergissen, is het met geen pen te beschrijven, Heer, hoe fataal dat zijn kan en zal. En daarom bidden we het u, Heer, maak het ons door een zuivere prediking en door een eerlijk horen bekend hoe het er met ons voor staat. Of wij de Heer Jezus tot borg hebben, of dat dat niet zo is, of nog niet zo is. Dat dat onbedrieglijk glashelder voor ons allemaal mag zijn, mag worden, Heer. We zeggen u dank dat u ons samen hebt geroepen. We zeggen u dank dat er meeluisteren. We zeggen u dank dat er velen van onze jongen vanavond in uw dienst zijn. Geef dat zij mag al in verbondenheid met u. Maar dat ook onze jongeren hartelijk verbonden mogen zijn en steeds meer worden aan deze uw gemeente waar u ook hen ingesteld en geroepen hebt. En dat ook onze jongeren het een diepe vreugde mogen vinden. Al dat goede dat u geeft en mij u omringt, ook in deze uw gemeente. We bidden u voor jongeren en ouderen die we niet zien. Misschien al zoveel zondagen, maanden, jaren missen in uw huis. Misschien missen we het niet eens meer. Maar we bidden u, Heere, geef een evangelisatiedrang in ons hart. Een liefde en een bewogenheid. Dat wij in zekere zin anderen niet met rust kunnen laten, Heere, die aan u in uw dienst voorbij leven. We bidden u, Heer, om een algehele opwekking en herleving. Heer, in uw gemeente, uw gemeenten in onze dorpen, over de randen van uw gemeenten heen, onder heel ons land en volk, wereldwijd. Heere, schenkt u het, omdat zondaren gered moeten worden, willen ze niet verloren gaan. Zegen daartoe de bediening van het evangelie, Heere, om Jezus wil. Amen. We hopen allereerst uiteraard de schrift in 2 Korinthe 5, doen we dat vanavond, 2 Korinthe 5, de versen 10 tot en met 21. Bekend gedeelte gaat over de prediking van het evangelie, 2 Korinthe 5, vanaf vers 10. De 2e Korinthebrief, hoofdstuk 5, waar Gods woord en vertiende vers aldus tot ons komt. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdragen wat door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn voor God openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet weer aan, maar we geven uw oorzaak van roem over ons, om het gestof te hebben tegen hen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat we uitzinnig zijn, we zijn het voor God. Het zij dat we gematigd van zinnen zijn, we zijn het voor u. Want de liefde van Christus dringt ons als hij dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van u aan niemand naar het vlees. En indien we ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen we hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet. Het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bad. We bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover dit deel uit de tweede Korinthebrief. Dit ligt mee ten grondslag aan hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. En van dat tweede hoofdstuk gaan we de paragrafen 3, 4, 5 en 6 lezen. Tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Mooi dat u het erbij neemt. Dordtse leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 3 tot en met 6. Daar lezen wij het volgende. Deze dood, waarover in de paragrafen 1 en 2 ging, dus de dood van de Zoon van God, is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden van de hele wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van éénzelfde eeuwig oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toren van God en van de vloek die wij door onze zonden hadden verdiend. Voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot wie God naar zijn welwagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet worden verkondigd en voorgesteld, met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen, door het evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, en ook niet in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, dat gebeurt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar dat gebeurt door hun eigen schuld. Tot zover. Voor de preek lezen paragraaf 3 en 5 nog een keer. Het gaat over de prediking van het evangelie aan de hand van 4 trefwoorden. Belang, bediening, belofte en bevel. De prediking van het evangelie. Het belang, de bediening, de belofte, het bevel. Belang, bediening, belofte, bevel. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 3 tot en met 6. Namens uw kerkraad er ook vanavond de volgende meegedeeld. Allereerst de kerkje van de Eeuwvelente, woensdagavond 24 januari om 19:30. Ik hoop zelf voor te gaan. Ja, als ik u een zetje kon geven om te komen, zou ik het doen. U begrijpt het wel. Zondagmorgen 28 januari hoopt predikant en opleiding H.B. van der Knijf uit Stolwijk voor te gaan, in het kader van zijn stage in onze gemeente. In de avonddienst hoop ik zelf u alle weer te zien en jullie. Een mededeling van de diaconie. De bestemming van de deurbussen was afgelopen jaren gekoppeld aan het werk van David en Greja van der Lee in het Isaangebied in Thailand. Omdat zij nu zijn teruggekeerd is voor een nieuwe bestemming gekozen, Dat is het werk van Helene van den Berg in Libanon. In de kerkbode kunt u daar meer over lezen. De collecten voor vandaag, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk, aan de uitgang eveneens voor de kerk. En daar hangen dus ook de zendingsbussen. Van harte aanbevolen. Laten we zingen uit Psalm 103, vers 4 en 5. Prediking van het evangelie. Hij heeft voor een aan Mozes zijn wegen tot hun behoud genegen getoond. En vers 5, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Psalm 103, het vierde en het vijfde vers. laten we een keer luisteren naar twee van die paragrafen, hoofdstuk 2 van de Dodse leerregels, paragraaf 3 en 5. De dood van de Zoon van God, van de Heer Jezus, is de enige volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoeg tot verzoening van de zonden van de hele wereld. Voorts is de belofte van het evangelie, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot wie God na zijn welwagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet worden verkondigd en voorgesteld, met bevel van bekering en geloof. De prediking van het evangelie, het belang, bediening, belofte en bevel. Gemeente, het was, hoop ik, vorige week zondagavond wel duidelijk. Het gaat erom dat de Heer Jezus Christus onze borg is. Dat Hij onze plaatsvervanger is. Dat Hij het is die in onze plaats de wet vervuld heeft en de vloek der wet gedragen heeft. Want als dat zo is, als Jezus jouw, uw, mijn borg, middelaar is, dan word je zalig. Dan word je, nou je zou zeggen, geen strobreed in de weg gelegd in Gods gericht, om de eeuwige heerlijkheid in te gaan. Dan hoeven wij niet meer te betalen en geen straf te dragen. God is rechtvaardig. Als je een rekening hebt staan in de winkel, nou weer aan de overkant bijvoorbeeld. Maar goed, je moeder die wist dat. En die is even naar de winkel gelopen en heeft de rekening betaald. Maar jij weet dat niet en vandaag kom jij in de winkel en je wilt ook betalen. Dan zal een eerlijke winkelier zeggen, nee joh, dat hoeft niet meer. Je moeder is gisteren al wezen betalen, dus jij hoeft niet nog een keer, ik wil het geld niet twee keer hebben. Dat is al voor jou betaald. Nou, en God is zeker eerlijk. Goud eerlijk, getrouw en rechtvaardig. Dus als Jezus voor mij heeft betaald, dan zegt God, dan hoef jij het echt niet meer te doen. Wees daar maar niet bang voor. Zit er maar niet over in. Als Jezus voor jou betaald heeft, als hij voor jou is gestorven, als die jouw borg is, dan kun je straks zo doorlopen de hemel in. Ja, en als Jezus niet mijn borg is, dan is er geen redden aan op dat moment. Dan moet ik het zelf voor God opknappen. Al mijn schuld wegdragen. Zijn eeuwige toren dragen waar ik nooit, nooit mee gereed kom. Zonder borg. Moet ik zelf betalen, de eeuwige straf dragen. Dus, als Jezus maar onze borg is. Uw borg, jouw borg. Mijn borg, met hem als mijn borg, ben ik volkomen zeker zalig. Dat is de evangelie. Ik hoop dat vorige week zondagavond helder en klaar was. Nou is het, en gaat vanavond om, van ontzettend belang, eerste punt van de preek, belang, hoe dat gepreekt wordt, hoe dat gepreekt wordt. Ja, je zou kunnen denken, of ook wel eens horen, hè? Dat geeft van nou, hè? Maar Jezus is toch voor iedereen gestorven? Nou, vergelijk het eens even. Denk eens even aan een garage. Waar ik, voor ik met vakantie in de bergen ga, met mijn auto langs gewoon te laten keuren, of de remmen, vooral de remmen aan denken, of die goed zijn, zodat ik veilig in de bergen kan rijden. En stel je een garage voor, die altijd zegt, ja hoor, prima. Remmen zijn goed. Zit er niet over in. Je moet een goed oplegd achter het stuur. Maar de remmen zijn heus wel goed. Daar moet je over in te zitten. En met de volgende auto. Remmen zijn prima. Zit niet over in. Allemaal in orde. Volgende auto. Prima hoor. Remmen zijn uitstekend. Zit er echt niet over in. Zullen we zo'n garage je auto laten keuren? Maar als je bij elke auto zegt dat prima hoor. In orde. Goed opletten. En verder nergens bang voor de, gaat er vanuit dat dat goed is. Zou het tegen uw kinderen zeggen, ook weet dan een goedkope garage, je moet daar naartoe gaan. Die zegt altijd van je auto en van je remmen, prima, helemaal in orde, maak je maar geen zorgen. Nou, dat lijkt me van niet, hè. Want stel je voor dat het niet in orde is met je remmen. En de rijden in de bergen. Levensgevaarlijk. Nou, stel je een prediking voor. Die zegt, geloof maar dat het in orde is. Jezus is ook voor jou gestorven. Hij is voor iedereen gestorven. Dus ook voor jou. Blijf er wel naar leven. En hou het wel vol. Maar Jezus is voor jou gestorven. Daar hoef je niet over in te zitten. Ja? Maar stel dat het nou eens niet waar is. Dan de Heer Jezus is in die zin niet voor iedereen gestorven. Dat zagen we net wel. Degenen voor wie Jezus gestorven is. Degenen voor wie Jezus al betaald heeft. Die komen ook in de hemel. Die kunnen niet meer verloren gaan. En daarom zegt de Bijbel ook. Het is de goede herder die zijn leven stelt voor alle mensen. Nee, voor zijn schapen. En in de brief Romeinen 8. Dat hij voor ons is gestorven. En dat de zalig in de hemel zingen. Gij hebt ons God gekocht met uw dierbaar bloed. Dan is wel duidelijk dat die ons, dat zijn niet alle mensen van de wereld. Gelovig of niet en waar dan ook, nee. Die ons, dat omvat duidelijk alleen degenen die geloven. Jezus stierf niet voor iedereen. Maar ja, als dat nou wel gepreekt wordt. Geloof maar dat Jezus ook voor jou gestorven is. Ja. Maar als het nou niet waar is. Dan ga je geloven dat het wel goed met je zit. Terwijl het helemaal niet zo is. Daar zou ik nooit naartoe gaan. Ik zou mijn kinderen ook niet in zo'n gemeente onder zo'n prediking willen laten opgroeien. Je zou je kunnen gaan bedriegen voor de eeuwigheid. Wat een belang. Dat mensen verloren kunnen gaan, omdat de prediking het gevoel geeft, het is wel in orde, Jezus is voor je gestorven, dat zit wel goed. Terwijl het niet zo is. Waakt. Er is ook een andere kant. Dat er verkondigd, gepreekt wordt, het evangelie, dat Jezus stierf voor de uitverkorenen. Dat is waar. Maar dat dat dan zo verkondigd wordt, op zo'n manier verkondigd en gebracht wordt, dat ik dus eerst moet weten of ik een uitverkorene ben. Ja kijk, ik kan wel zien dat ik hier moet sterven. En dat ik nooit voor God bestaan kan. En dat ik in het gericht veroordeeld zal en moet worden. Maar ja. Ben ik ook uitverkoren? Is er ook voor mij plaats in dat offer van de Heer Jezus? Ja, dan is het dat je uitverkoren bent. Dus heb ik echt berouw? Zoek ik echt Gods eer? En mensen kunnen snakken naar verzoening en naar overname van hun schuld. En toch niet zich aan hem over durven te geven. Wat vreselijk, maar nou naar de andere kant toe. Als mensen zo bij Jezus vandaan gehouden worden. Ze denken dat ze toch niet tot Jezus mogen komen. Maar ja, je kan vlakbij de pont staan, bij het water. Maar als je pont dan wegvaart, heb ik er niks aan als ik vlakbij de pont stond. Ik zat toch echt op de pont. Gekomen moeten zijn. Vreselijk. Als een prediking mensen bij Jezus vandaan houdt. Zodat ze zich niet geheel en al hem durven overgeven. Omdat ze maar eerst moeten weten of ze uitverkoren zijn en echt berouw hebben en echt Gods eer op het oog hebben. Ik hoop dat u aanvoelt. Wat is het van belang hoe het evangelie wordt gepreekt? Ja, kijk, je kan natuurlijk zeggen, God kan met een kromme stok ook wel rechte slagen slaan. Maar dat mag natuurlijk nooit ons uitgangspunt zijn. En ik ook wel aanvoelt, je kan je soms in de kerk iets druk maken, en er gebeurt in sommige gemeentes, over ontzettend veel dingen. Maar de meeste van de dingen die zijn maar peanuts in vergelijking hiermee. Wordt het evangelie zuiver gepreekt? Wordt de verhouding wet en evangelie zuiver en eerlijk naar ons toegebracht? Want stel je toch dat mensen denken dat het in orde is. En het zal straks blijken dat het niet zo is. En stel ervoor dat mensen maar denken dat ze zich niet aan Jezus mogen toevertrouwen. En daarom bij hem vandaan blijven. Tot een laatste snik toe. Het is van belang, hè? Dat het evangelie zuiver wordt gepreekt. Van belang dat een kerkenraad er altijd op toeziet bij de predikant, zeker bij de eigen predikant. Dat het evangelie zuiver gepreekt wordt. En dat we als gemeente, altijd als gemeente van Berea, die dagelijks de dingen onderzocht in de schriften, of het al zo was, zoals ze het in de preek gehoord hadden. En dan vraag ik jullie u maar boven al gemeente. Bid voor mij. Bid voor alle predikanten. Dat ze u zuiver en eerlijk het evangelie preken. Bid dan maar elke zaterdagavond en elke zondag voor mij en voor alle predikanten. Dat het evangelie zuiver wordt gebracht. Dat is zo'n oneindig belang. Daar staat of valt de eeuwige bestemming van ons mee. Nou, wat is dan die juiste evangelieprediking? Nou, dat is... Zo teken in de vijf dat, komen bij het tweede punt van de preek, de bediening van de verzoening. Na het belang, nu de bediening dus. De bediening van de verzoening, zo teken in de vijf dat. Hè? Dus dat betekent dat er verzoening is. Dat Jezus de wet vervuld heeft. De straf op de zonde gedragen heeft. Alles wat vorige week eigenlijk wil je geen enkel zondagavond missen, merk je wel. Hè? Maar wat eigenlijk vorige week zondagavond overging, hè? Dat er verzoening is. Omdat Jezus gestorven, in zijn sterven de straf droeg, de toren van God gedragen heeft en de vrede met God verworven heeft. Verzoening. En dan zeggen de Lotse leerregel de Bijbel het zo mooi na. Die verzoening is overvloedig genoegzaam voor de zonden van de hele wereld. Dat offer van Jezus... Dat lijden en sterven van de heiland, dat is meer dan genoeg voor alle mensen van de hele wereld. Nooit is de verzoening op. Nooit is het bloed van Jezus opgedroogd. Zit er nou maar nooit over in, dus voldoende voor heel de wereld. Het is voldoende voor 10 werelden als die er ooit zouden bestaan. Staat ook in de Bijbel, hè? Dan denken we aan wat andere teksten in de Bijbel. We zagen, er zijn teksten... Die heel duidelijk aangeven, voor wie is Jezus gestorven? Voor zijn schapen. Voor degenen die hem van zijn vader gegeven zijn. Er zijn ook teksten in de Bijbel, die heel duidelijk aangeven, wat Jezus heeft gedragen. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld, dat kan toch niet ruimer, wegneemt. En Johannes 2, hij is een verzoening voor onze zonden, van de gelovigen, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Zoveel, overvloedig genoeg voor alle mensen en voor alle zonden van alle mensen. meer dan genoeg ruimte, kracht is er in het offer van de Heer Jezus. Het wordt wel eens zo voorgesteld. Alsof er mensen onder een lode plaat zijn komen te liggen, bedolven zijn. Ja. Ze liggen beklemd, ze leven nog net, ze kunnen geen kant op. Dan wordt met een kraan die lode plaat omhoog getakeld. Zodat mensen onder vandaan gehaald kunnen worden. Of je er nou één mens onder vandaan wilt halen, of 100, die plaat moet in zijn geheel worden opgelicht, want dat is één geheel. En als die hele plaat omhoog getakeld wordt, kunnen we dat betreft alle mensen die eronder liggen, die kunnen weglopen en wegvluchten en zich in veiligheid brengen. Of Jezus nou 1 of 100 miljard mensen zou moeten redden, hij moest die hele plaat van de toren van God tegen de zonde van het menselijk geslacht dragen en op zorg nemen. Zodat wat dat betreft er voor alle mensen ruimte is om te ontkomen. Voor alle mensen ruimte is om te komen tot Jezus. Om de toren te ontvluchten. En om in zijn armen te vallen. De verzoening die overvloedig genoeg is. En dan zegt de zeker de vijf dat die verzoening bediend wordt. De bediening der verzoening. Bediening, is dat een hotel of een restaurant? Hè? Daar word je bediend als je er zit. Maar dat wordt hier niet bedoeld in het Grieks. Er staat hier het woord waar ons woord diaken van afgeleid is. He, en een diaken is bij uitstek het ambt van de bewogenheid. Het ambt van het medelijden. Het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld voor iemand die in de verpleging werkt of in de thuiszorg werkt. Die bedient, die dient mensen. Uit medelijden. Uit bewogenheid. Kijk, zo wordt de verzoening bediend van God uit. Uit bewogenheid. Als die ziet hoe slecht we eraan toe zijn. Als hij ziet hoe rampzalig het met ons af gaat lopen. We liggen onder die plaat die omhoog gehouden wordt. En in dat beeld te blijven. Er komt een dag. Dat die plaat weer terugvalt. In het sterven. Als Jezus terugkomt. En als ik er dan nog onder lig. Als ik dan niet gevlucht ben. Als ik dan niet gekomen ben. In de armen van Christus. Als je daaraan denkt. Zou je toch geen medelijden hebben met mensen. Die is onder die plaat liggen. En je weet er komt een dag. Dan valt die plaat van Gods toren op ze neer. Zou dat niet bewogen zijn met zulke mensen? Kun je dan zeggen, och, ik bemoei me niet met anderen, dat zoeken ze zelf maar uit. Of zou je hart branden als van Paulus? Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En daarna zegt hij, de liefde van Christus dringt ons om mensen te verkondigen dat er ruimte is. Of luister de Heer Jezus zelf, hoe hij naar die stad Jeruzalem kijkt, die bezig is om hem te verwerpen en te verstoten. En dan heeft Jezus tranen in zijn ogen als hij die stad ziet vanaf de Olijfberg. Ach, Jeruzalem, Jeruzalem, dat ge toch bekennen zou wat tot uw eeuwige vrede dient. En Jezus weende toen hij die stad zag. Nou, dat is de bediening van het evangelie. Mensen, gemeente, wacht toch niet tot Gods eeuwige toren op je valt. Maar Kom tot Jezus, in wie ruimte van verzoening is, al zou heel de wereld tegelijk komen. Kom tot Hem. Ja, maar ik weet niet of ik wel uitverkoren ben. Ik weet niet of ik wel echt berouw heb. Ik weet niet of ik God wel echt wil dienen. Laat je daar nog niet door tegenhouden. Laat je daar nog niet door van Jezus vandaan houden. Maar kom. Kom, omdat de prediking zegt dat Gods toorn een keer op je valt, maar dat er ruimte is in de verzoening van de Heer Jezus. En daarom, omdat je dat hoort, laat niets je tegenhouden. Kom tot Jezus. Ja, maar het gaat me volgens mij helemaal niet om de eer van God. En eigenlijk moet je toch gaan om Gods eer en om Gods naam. Kom. Denk aan de stokbewaarder, hè? Die riep tegen Paulus: wat moet ik doen om zalig te worden, om gered te worden, om niet verloren te gaan? En wat zei Paulus? Maar beste man, wil je dat nou voor Gods eer? Of wil je alleen maar niet naar de hel toe? Beste man, wil je nou ontkomen omdat je Gods naam op het oog hebt? Of is het op zich? Nee. Wat zegt Paulus? Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Vraag je niet af. Zoek ik God eer al wel? Ben ik wel bereid om God echt te gaan dienen voor zijn naam? Maar kom. Kom tot Jezus. En dat zegt God ook nu tegen u, jou en mij. Er is ruimte in de Heer Jezus. En eer nou die plaat van mijn toren valt. En dat kan vannacht zijn als je sterft als ik terugkom. Eer die plaat valt. Kom tot mij. Kom tot Jezus. Dat is de bediening der verzoening. Want waarom zou u sterven? Nou komt er bij die bediening in de derde plaats ook de belofte. Dat staat in paragraaf 5 van de Lotterleerregels, hebben we dat gelezen. En ik begreep, de oudsgroep van de zondagschool heeft er nog ook over de belofte nagedacht. Hè? De belofte van het evangelie. Nou, om er één te noemen, vind ik wel een van de meest duidelijke zelf. Johannes 6 vers 37. Wat zegt Jezus daar? Die tot mij komt, zal ik geen zins uit. Dat is een belofte, hè? Dat belooft Jezus. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Nergens staat in de Bijbel, of wekt de Bijbel zeg maar de indruk, dat zondaren de toorn God ontvlieden en vluchten tot Jezus en het dan maar af moeten wachten. En het dan maar het beste van moeten hopen. En dan moeten denken, nou ja, ik heb gedaan wat ik kon. Ja, meer kan ik ook niet doen. Nou maar hopen. Dat God me ook redden wil. Nergens. De belofte van het evangelie zegt, die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En iemand de zonden belijden, hij zal ze ons vergeven. En die belofte van het evangelie geldt in de eerste plaats ieder die gelooft. Ieder die tot Jezus komt en tot Jezus vlucht. Ook de zwakste. Ook de kleinste. Ook de meest twijfelmoedige en de meest beschroomde. Ook degene die hem alleen maar, denk aan de evangelie, van achter de zoon van zijn kleed als het ware durft aan te raken en dan gauw weer loslaat. Ook die. Of dan je alleen maar durft te roepen, Heer Jezus, red me, wees gij mijn borg. Een ieder die komt en die gelooft, heeft het eeuwige leven. En ten tweede geldt dat ook direct. Zodra je voor de allereerste keer van je leven Jezus aanraakt. Zodra je voor de allereerste keer in je leven met de toren van God op je hielen komt tot Jezus. Heb je het. Direct. Helemaal. Die in de Zoon gelooft. Heeft. Niet zal het later krijgen. Heeft. Het eeuwige leven. Terstond. Kijk, en daarom. Dat is trouwens prachtig, hè. Maar daarom is de prediking. Met die belofte. Ook de sleutel van het hemelrijk. Catechismus zondag 31. Ik hoop dat u dat al dacht bij uzelf. De sleutel van het hemelrijk. De prediking die kan en die mag en die moet. Het kristalzuiver zeggen hoe het ervoor staat. Er zijn twee mogelijkheden. Eén van de twee geldt ons allemaal. Mogelijkheid één. U bent niet tot Jezus gevlucht tot nu toe. U bent niet gevlucht. Om de toren van God te ontgaan. Je hebt je niet toevertrouwd. Aan de ruimte in dat offer van de Heer Jezus. Als jou, als u dat geldt. Dan zegt de prediking. Dan ligt Gods toren. Het is een kwestie van tijd. Of die toren die valt neer. En die verbrijzelt en verpulvert je. Tot in eeuwigheid. Mensenlief. Ik zou zo straks de kerk uitgaan. En ik moest straks zo de nacht in. Onder Gods toren. Kan je dan niet bewegen? Om dan maar te komen vanavond. Om dan nu maar te vluchten. Want dat is de andere kant. Mogelijkheid twee, om het schematisch te zeggen. Bent u gekomen tot Jezus. Gegrepen door de eis van de wet. En het licht van Gods rechterstoel. O Heere, wees gij mijn borg. Wees gij mijn middelaar. Ja. Ja. Dan zijn uw zonden vergeven. U hebt vrede met God. En u bent een erfgenaam van het eeuwige leven. Wees en waarachtig. Onbedrieglijk zeker. Het is voor eeuwig gegarandeerd. Dat is zo groot. Ja, en het is wel zo tegenstrijdig. Oh, verkent u dat niet dan? Want je weet van de eis van de wet. En met tijden voel je ook dat de wet gelijk heeft. Je bent een zondaar. En je hebt schuld. En je verdient niet. Je verdient de vloek van de wet. En dan toch geloven dat je het eeuwige leven hebt. He, Luther zegt ergens, het is zonden zien en vergeving geloven. Het is schuld voelen en genade geloven. Ja, maar de belofte van het evangelie zegt, zwart op wit, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De belofte van het evangelie zegt, Het is toch waar.
En het wordt ook beproefd.
He? Want misschien had je wel gedacht of verwacht. He? Van nou ja, als ik tot Jezus vlucht. He? Ik belijd mijn zonde en mijn hele verloren leven. Ik vlucht ermee tot de Heer Jezus. Dat er als God me dan aanneemt. He? Dan zal ik me toch wel ontzettend blij gaan voelen. Alsof er een ton van afvalt, om zo te zeggen. Dan zal ik zo ervaren van Gods liefde in mijn hart. Nou ja, dat water van overstroomt. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Dat is helemaal niet gebeurd. De hemel die lijkt wel dicht te blijven. En ik voel in mijn hart helemaal niet dat er nou zoveel veranderd is. Ja, maar toch, hè. De belofte van het evangelie, en daar gaat het om. De belofte evangelie zegt, die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En dat is waar. Ook al had ik gedacht dat ik het direct zou voelen, en ik voel nog helemaal niks. En daarvan die belofte ook even verzegeld in de heilige doop. Hè? In de heilige doop heeft gewoon een keer dubbel onderstreept en verzegeld en op onze naam genoemd. Je bent welkom bij mij. Dat is de belofte van het evangelie. Hij heeft al een keer ook naam verzegeld in mijn heilige doop. O Heer, ik geloof. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja, kijk, en dan kan God ook bevestigen. Soms eerder, soms later, soms heftiger, soms geleidelijker. Doordat het inderdaad je ook laat ervaren. Doordat je ook echt iets laat genieten, dan kan God het ook bevestigen dat je ook echt je hart vervult met zijn liefde. En dat je het zo voelen mag, en dat je zo zwaar Gods hart wordt kloppen van liefde naar je toe, ja, dat je het ook echt ervaart in je hart, om zo te zeggen. Dat geeft God ook op zijn tijd. Maar ja, dat kan wisselen. Dat kan het ene dag wel zijn, de andere dag niet. En de derde dag weer een beetje meer en een beetje minder. Daar kun je niet op bouwen. Bouwen, daar kun je op de belofte van het evangelie. En verlangen doe je dat God het op zijn tijd ook laat merken en ervaren. Je bouwt op de belofte van het evangelie. En bij die belofte komt nog iets, dat is het vierde, hè? Daar komt het bevel bij. Hè? Dat is het laatste stukje van die paragraaf 5. Hè? Die belofte die wordt verkondigd aan alle mensen en volken zonder onderscheid. Hè? Iedereen die moet het horen, die tot Jezus komt, die zal geenszins worden uitgeworpen. En bij die belofte, daar ook de pijn van het bevel. Bevel van geloof en bekering. Dat zijn tweelingbroertjes. Tweelingbroers. Als je de een ziet, zie je ook de ander. Geloof en bekering. Onafscheidelijk verbonden. Als je een bekering zonder geloof hebt, ja, dan ben je zelf bezig om je leven te verbeteren. En dan ben je zelf bezig om tegen je zonde te vechten. Maar ja, dat is ook geen echte bekering. Als dat zonder geloof is. En geloof zonder bekering, ja, dan zeg je wel dat je naar de hemel gaat en wilt. Maar je wilt niet de weg naar de hemel bewandelen. Dat is ook geen echt geloof dan. Wat één is, heb je ook de ander. Tweelingbroers, geloof en bekering. Je zou kunnen zeggen, ze zijn onderscheidelijk verbonden. Hè? Door bekering geloof je. Je houding ten aanzien van de Heer Jezus, die is veranderd. Voorheen kon je met groot gemak zonder Jezus. Ja, je nam Gods oordeel niet serieus. En het telde niet zo zwaar aan. Nee, je was arm en jezelf tevreden. Je kon Jezus nog best missen en dan vroeg het Jezus, dat kon nog best een tijdje wachten. Bekering. Je kunt niet meer wachten. Je doorziet dat waar je gerust mee was, vroos en vaag en ondeugelijk is. En je moet je eens vandaag hebben. En dat geloof in de Heer Jezus, dat brengt weer bekering met zich voort. Dat je God niet meer dient omdat het moet, Of met tegenzin. Of dat je bang bent dat je anders niet, dat je anders verloren gaat. Nee, dat geloof en bekering met zich mee. Je krijgt echt berouw over je zonde. Je vindt echt vreugde in een leven dicht bij God. En in een leven naar al zijn wetten en geboden. Geloof, bekering, bekering, geloof. En dan zegt deze paragraaf dus, hè, dat er gepreekt wordt, moet worden, met bevel van geloof en bekering. Dat klopt ook wel. Als we naar Johannes de Doper luisteren, en naar de Heer Jezus luisteren, hoe preken die? Bekeert u! Dat is gebiedende wijs, hè? Een bevel. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Er staat niet, dat klinkt een beetje vriendelijker, het woord nodiging. Uitnodiging, hè, dat klinkt wellicht een beetje vriendelijker. Dat zit er ook wel in dat bevel, zullen we nog wel zien. Maar toch staat het hier niet in elk geval. En toch is het echt een bevel, hè, bekeert u. Want ja, kijk, een uitnodiging, ja, die kun je afslaan. Of zeg nou ja, daarvoor kun je zeggen van, ik ben niet in de gelegenheid. Ja, ik had al andere recepties staan. En ik kan maar op één plek tegelijk zijn. Ja, dan kan dat ook niet anders. Dan moet je voor de uitnodiging bedanken. Want je hebt al een andere afspraak staan. En er is anders wat nog belangrijker is. En nou, dat zal degene ook wel begrijpen. Ook dan die heeft uitgenodigd. Ja, kijk. Voelt u, dat is toch een beetje vrijblijvend, hè? Uitnodiging. Alsof ik een reden zou kunnen hebben. Ja, waardoor het ook wel te begrijpen is dat ik er niet op in kan gaan. Bevel, dat klinkt natuurlijk anders, hè? Een bevel, dat kun je alleen ongehoorzaam zijn. Als je een bevel niet opvolgt, dan luister je niet. Dan ben je ongehoorzaam. En het evangelie wordt gepreekt dus met bevel. Bekeert u en gelooft het evangelie. Hoe komt dat en wat zit daarin? Stel u nog eens dit volgende voorbeeld, dat je eerder ook in een preek gaat. Nou, u gaat straks de kerk uit. En u loopt zo over het dorp naar uw auto toe of fiets of weet ik veel wat. En ziet er twee dingen. U ziet een auto in de bocht komen. En een meter of 30, 40 voor die auto ziet u een kind daar midden op de straat zitten en drentelen. En die auto rijdt nogal hard. En zo maar een meter of 40 van dat kind vandaan. Wat zegt u dan? Oh jongetje. Mag ik iets aan je vragen? Je mag altijd hier bij mij komen hoor. Dat mag altijd. Er is altijd plek bij me. Denk er maar eens over na. Of je daar blijft zitten. Of dat je misschien ja, ook welkom bent. Kom hier! Tuurlijk, elke seconde telt. Kom! Hier naar mij toe. Dan word je niet overreden door die auto tenminste. Er is een noodsituatie aan de orde. En dan ga je niet heel vriendelijk uitnodigen. En zeggen van nou denk er maar eens over na. Hè? Of je er wat in ziet. Nee, in een noodsituatie. Dan zeg je kom! Nou, over noodsituatie gesproken. He? Elk moment kan die plaat van Gods toren neervallen. Onbekeerd leven. Ongelovig leven buiten de Heere Jezus. Niet zomaar iets. Het oordeel van God dat kan op 30, 40, 50 meter vandaan zijn van me nog maar. En dat kan ook maar neervallen en me voor eeuwig meenemen en wegsleuren. Bekeert u! En gelooft het evangelie. Nooit iets gevoeld van de urgentie. Ook eens naar een ander toe. Ja, ik weet, je kan niet zo in zijn oor schreeuwen, bekeerd. Maar nooit iets gevoeld van die urgentie. Van je kinderen. Of van je ouders, of van je vrienden. Nooit van die dringende urgentie van de noodsituatie waarin ze zijn als ze van God vandaan leven en als ze buiten de Heer Jezus leven. Dat je zoekt en bidt naar gelegenheden en woorden om het nog te kunnen zeggen eer het voor hen ook te laat is. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dus dat is het eerste. Er zit nog meer in. Dat het een bevel is. Er zit ook in een heel sterk in. U bent welkom. U bent welkom. In de ruimte van het offer van de Heer Jezus. Want je kan je toch niet voorstellen. Weer even dat voorbeeldje van net. De kerk uit, komt de auto aan. Kindje zit op straat. En u zegt, kom hier. En denk maar even dat u wel iemand hoort zeggen die een beetje voor u in de kerk zit. En kan je voorstellen dat die persoon doet, kom hier. En dat kind er zit en het vlucht. En dat die persoon dan doet van, doet u weer terug de straat op. Kan je voorstellen dat degene die voor u zit dat doet? Zou je voor mogen stellen dat God dat doet? Hij beveelt je, bekeer je en kom tot Jezus. En dat als je dan komt, dat je dan terugduwt. Mag je dat denken van God? Mag je dat denken van God? Dat hij je wel beveelt om te komen, maar dat hij als je komt, dat je weer terug gaat stuiteren. Nou, dat is Gods lastelijk om te denken, toch? Dat bevel om te komen, dat geeft ons de diepe zekerheid dat ik welkom ben. Meer heb ik niet. Hè? Kijk, het punt zit of ik mag komen. Het punt ligt bij ons. Ben ik gewillig geworden om te komen? En meer hoef ik niet te hebben. Ja, heren, ik heb geen speciale tekst gekregen. Ik heb ook niet het gevoel dat ik uitverkoren ben. Ik heb ook niet het gevoel dat ik uw eer zoek. Dat heb ik nou eigenlijk wel. Uw bevel. Dat u mezelf bevolen hebt. Kom. Dat is het enige wat ik heb, heren. En daarom kom ik. En dan zult hij je echt niet terugstoten. De prediking van het evangelie. En hoop ik dat we nog even blijven luisteren met z'n allen. En hoe is dat nou? Als het evangelie zo verkondigd behoort te worden. Hoe zit het dan bij God om zo te zeggen? Is het dan zo dat God dan als hij in de hemel staat te wachten? Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wie er zullen komen. Ik ben benieuwd en ik wacht met spanning af of er zijn die gehoorzaam zijn en die naar Jezus zullen vluchten. Ik ben benieuwd. En dat ook nog een keer zou kunnen zijn? Dat er niemand zou willen komen. En dat God maar zit te wachten of er mensen tot Jezus willen komen. Maar er komt helemaal niemand.
Is het zo?
Nee. God weet het al lang van ons allemaal. Als van ons afhangt, komt er niemand. Als van mensen afhangt, geen sterveling die Gods toren wil ontvluchten. De bediening dat er ruimte is in de Heer Jezus, oh God weet al lang, daar halen alle mensen de schouders maar over op. De belofte dat wie komt genade krijgt, die gelooft geen sterveling sinds de zondeval. Het bevel om te komen, ze zijn het allemaal ongehoorzaam. En ze leven allemaal het liefste maar door en ze laten het allemaal aan de laars. Oh, als het toch waar zou zijn, hè? Dat Jezus voor iedereen was gestorven. En nou wacht God of er mensen zijn die erin willen gaan geloven. Als dat toch waar was, dan bleef de hemel leeg. Leeg. Helemaal leeg. Niemand. Mensen zijn zo blind, zo vijandig, zo ongehoorzaam. Ze zullen de bediening verachten, de belofte niet geloven en het bevel naar zich neerleggen. Allemaal. Maar God zij dank. Er komen zondaren tot Jezus. Ja. Er zijn mensen die zijn gevlucht naar de Heer Jezus toe. Ja. U? Jij? Ik? Die mensen zijn er. Dat zegt de Bijbel en dat hoor je in de wereld. Er zijn mensen die zijn gevlucht en gekomen tot de Heer Jezus. Nou, het gaat om of u en jou dat ook geldt. Want, hoe komt het dat het toch zondaren zijn die tot Jezus zijn gevlucht in de zonder hem komen? Dat komt hierdoor. Dat Jezus mijn borg is, dat betekent dit. Jezus heeft me gekocht en hij heeft me ook naar zich toegetrokken. Jezus stierf voor mij en hij heeft me ook leren geloven. Jezus heeft me geroepen tot het geloof en hij heeft er ook voor gezorgd dat ik ging geloven. Zulkeen is mijn liefste, zulkeen is mijn bruidegom. Mag een ieder die gelooft weten, want hij is en voor me gestorven. En hij heeft ook mij getrokken en gebracht tot het geloof in hem. Dat is evangelie. Amen. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Dat zingen we. Psalm 52, vers 7. Samen de Heere danken en bidden. Heere, danken u voor het evangelie. Dat er een borgen middelaar is. In wie ruimte is in overvloed. We danken u voor de prediking van dat evangelie. Met de belofte. Dat u tot hem komt, geenszins uitgeworpen wordt. En met het bevel bekeert u, komt. En we danken u uit de grond van ons hart, dat u het daarna niet aan ons overlaat. Dat u zelf trekt, wederbaart, een nieuw hart geeft, dat komt. En dat zich aan het offer van Christus toevertrouwt. Heren, als we van weten, dan zingen we het met heel ons hart. U zal ik eeuwig loven, omdat gij alles hebt gedaan. En we bidden, Heren, zegen de evangelieprediking van deze zondag en ook van deze avond. De bediening in de bewogenheid, de belofte en het bevel geeft dat niemand ongehoorzaam kan blijven, Heren. Neemt u het in uw handen, opdat het geestelijke kracht doet, Heren, voor het eerst en ook telkens weer opnieuw. Opdat wij allen, eer die plaat weer terugvalt, om zo te zeggen, eronderuit zijn, Heren, in de Heere Jezus geborgen zijn. Zegen ons deze zondagavond. Bewaar uw woord ook de nacht door, Heren. Wees deze week met ons. Met hen die wachten op uitslag vol spanning. Wees niet in het persoonlijk leven, maar ook in het gemeenteleven. Alle onderdelen van het gemeenteleven. En uw dienst van woensdagavond. De open ik aan de opleiding van de knij van u op in zijn voorbereidingen. Voor de eerste keer dat in een gemeente van u voorhoop te gaan. Zie ons, Heren, in genade aan. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 95, het eerste vers. Komt, laat ons samen Israëls Heren met God gewijde zang ontmoeten in het vierde vers. Zo ge zijn stem, evangelie, dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Psalm 95, vers 1 en 4. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.